Holy baby, holy baby.
Nu terwijl ons gezelschap klein is, zullen we proberen voor te maken, te bereiken, zo wij kunnen voor dit ene doel te werken, dat u de tegenwoordigheid van Jezus Christus zult herkennen. Ziet u, als Hij tegenwoordig is, dan is alles in orde. Hij maakte het woord, Hij is hier om het te bevestigen. Hij bewijst dat Hij het zal bevestigen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Wij zagen het Hem gisteravond onfeilbaar doen. We zien Hem avond na avond en dag na dag en jaar na jaar. Nog nooit één keer heeft Hij iets voorspeld, ongeacht wanneer het was, wanneer het zou gebeuren, uit duizenden keren, of het gebeurde volmaakt in de puntjes op tijd en juist. Hoe kan dit? Hoeveel weten dat en kennen de bediening en weten dat dit waar is? Daar hebt u het. Niet eenmaal, ongeacht hoe onmogelijk zelfs, het gebeurde toch. Hij is God. En als wij dat maar zouden willen herkennen en er houvast aan nemen. We hebben nu slechts weinig tijd om hier te zijn. Ik denk nog 3 avonden of 2 avonden meer en een dag na vanavond. Ik geloof dat zondagmiddag de slotdienst is. We proberen te sluiten op zondagmiddag, zodat de voorgangers en iedereen, we willen u niet van uw gemeente weghouden. Ziet u, wij willen er alleen meer aan de gemeente toevoegen en u meer geloof geven in de God die u in uw kerk dient. Zie? En wij willen niet dat de kerkdeuren gesloten blijven op geenerlei wijze. Wij willen dat u daar blijft, maar wij proberen u gewoon te helpen, u te bemoedigen. Een opwekking betekent zelfs niet dat er meer aan de gemeente toegevoegd worden. Een opwekking betekent datgene op te doen wekken wat u reeds hebt. Dat is juist een opwekking. Eenmaal zag ik aan de zeekust de wind waaien dat het schudde. Het was geen zeekust. Het was bij het Michiganmeer. En ik stond daar buiten naar de golven te kijken. Zoals ze aanstormden en de zee deinde of de wateren deinde en de boten wiegden. En ik dacht, wat is daar bezig? Het meer heeft een opwekking. Dat is het. Het deint en schudt. Waarom? Er is een ruisende, machtige wind die erop neerkomt. En ik dacht, weet je wat? Er is nu op dit moment niet één druppel water meer in dan toen het volkomen stil was. Er is niet meer water in. Het is alleen helemaal in beweging gebracht. Nu, waarover is het opgewekt? Weet u wat een beroering van de wateren doet? Het wast al het vuil eruit. Werpt het ginds op de oever. En dat is wat wij nodig hebben. Een uitwassen van ongeloof op de oever. Laat het woord van God de voorrang hebben. Dat is wat wij nodig hebben. Een opwekking en al het ongeloof eruit wassen en al de manies en bijgelovigheden en zo. Kom eruit en zie dat God nog steeds God is. Daarvoor houden wij opwekkingen. De Heere helpen ons terwijl wij deze tekst kiezen en hem voor vanavond lezen. Mogen de Heer het lezen van zijn woord zegenen in Matteüs, het 12e hoofdstuk, het 38e tot het 42e vers. En mijn tekst vanavond is de niet herkende tegenwoordigheid van God. Gisteravond spraken wij erover dat Jezus dezelfde was gisteren, vandaag en voor eeuwig. En we zagen dat Hij dezelfde was gisteren, vandaag en voor eeuwig. Nu, als Hij dezelfde is, dan is Zijn tegenwoordigheid niet herkend. Laten we lezen. Toen antwoordden sommigen der schriftgeleerden en fariseeën, zeggende, Meester, wij willen van u wel een teken zien. Maar hij antwoordde en zeide tot hen, het boos en overspelen geslacht verzoekt een teken. En hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jonas, de profeet. Want gelijk Jonas 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jonas. En ziet, meer dan Jonas is hier. En de koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht en het veroordelen. Want zij is gekomen van de einde der aarde om te horen de wijsheid van Salomo. En ziet, meer dan Salomo is hier. De niet herkende tegenwoordigheid. Waar zouden deze mensen aan gedacht kunnen hebben? God had het altijd, zo is het altijd geweest als hij kwam. Toen Jezus hier de eerste keer was, zei hij, Gij wit en versiert de muren en de graven van de profeten, en gij hebt hen daarin gebracht. Zie, er gebeurt iets en het gaat voorbij, en God verbergt het voor de ogen van de wijze en verstandige en openbaart het aan kinderkens die willen leren. Jezus dankte de Vader dat hij het zo deed. Zie, het gaat gewoon aan de mensen voorbij en ze weten het niet. U katholieke mensen hier vanavond bijvoorbeeld, u herinnert zich enkele jaren geleden Jeanne d'Arc. In Frankrijk. De kleine dame die werkelijk... Zij leidde de revolutionaire in Frankrijk, maar zij was eigenlijk een dienares van Christus. Wat deed uw kerk met haar? Zij verbrandde haar op de brandstapel als een heks, omdat zij visioenen kon zien en geestelijk was. De katholieke kerk verbrandde haar als een heks op de brandstapel, omdat zij geestelijk was en visioenen zag. Enkele jaren daarna ontdekte men dat die vrouw een heilige was. Dus deed u natuurlijk grote boete, u groef het lichaam op van de priesters die haar veroordeelden en haar verbrandden en wierpen ze in de rivier. Natuurlijk deed u daar grote boete voor door de lichamen van die priesters op te graven. Nu, wat gebeurde er in de dagen van de profeten? Men deed hetzelfde. Men herkende hen niet totdat zij waren geweest, hun bediening hadden beëindigd en de uitverkorenen eruit gehaald hadden en dan pas. Nadat zij heen gegaan waren, herkende zij dat er een profeet onder hen was geweest. Jezus kwam naar de aarde. In hem was de Vader God. Als gave geschonken. Ik en mijn Vader zijn één, mijn Vader woont in mij, ik ben het niet die de werken doet, maar mijn Vader. En als ik niet de werken van mijn Vader doe, geloof mij niet. Nu, als u opmerkt, toen hij kwam, wist ongeveer 1/90ste van de wereld dat hij op dat tijdstip op de wereld was. En toch was daar de redder van de wereld. En voorts herkende zij nooit wie hij was. Zelfs de gemeente of iemand anders herkende hem nauwelijks tot men hem gekruisigd had en begraven en hij op de derde dag opstond. Voor zij zelfs wisten wie hij was. Het komt en gaat en de meesten herkennen het niet tot het voorbij is. Omdat het nooit past bij hun theologie, omdat het nooit past bij de tijd van die dag. Ziet u wat het is? Ze leven altijd in een schijnsel van een ander tijdperk, altijd. De reden waarom zij Jezus niet aanvaarden, was omdat zij in het schijnsel van de wet leefden. En toen Jezus kwam, was het niet in tegenspraak met de wet, maar hij kwam om de wet te vervullen. Wel, ze konden hem niet aanvaarden, omdat zijn boodschap niet precies op de wijze was waarop zij het allemaal in belijdenissen hadden uitgedokterd. En toen werden het tradities genoemd, en hij kwam niet volgens hun tradities. Hij hield hun tradities niet. En hij smeet ze werkelijk omver, en verscheurde ze, en deed dingen die ermee in tegenspraak waren. In zoverre dat zij dachten dat hij de kerken deed scheuren en ze konden hem vanwege zijn boodschap niet ontvangen. En wij weten vandaag allemaal dat hij precies in de lijn van Gods profetie kwam, maar toen wisten ze het niet. En het zou opnieuw kunnen gebeuren en we zouden het niet weten. En als hij vanavond werkelijk zou verschijnen, kan ik mij indenken dat het zo in tegenspraak zou zijn met wat wij allemaal uitgedokterd hebben in onze schema's en in onze scholen en zo. Het zouden er heel weinigen zijn die zouden herkennen wat er gaande was. Hij zei dat het zo zou zijn hoe hij zou komen. Nu, Jezus was daar zo schriftuurlijk geïdentificeerd door de schriften, maar de schriftgeleerden en fariseeën van die dag konden hem niet herkennen. Waarom herkenden ze hem niet? Waarom deden ze dat niet? Omdat ze het op een andere wijze hadden uitgedokterd. Daarom zei Jezus hun, onderzoek de schriften, want daarin denkt gij eeuwig leven te hebben en zij zijn het die van mij getuigen. Zie? Nu, hij kwam precies volgens de schriften. Maar zij hadden uitgedokterd dat hij, misschien als hij zou komen, dat de Messias waarschijnlijk zou doen wat Mozes deed, of wat Noach deed, een ark voor hem bouwen of zoiets. Maar de reden dat hij kwam zoals hij deed, hadden zij niet uitgedokterd. In de schriften met hun tradities leerden zij het niet. De mensen waren dus zo verward dat ze niet wisten wat er gaande was. Ik vraag me af of dat vandaag zou kunnen gebeuren. Ik vraag me af of het anders zou kunnen zijn dan onze tradities ons geleerd hebben. En het zou kunnen komen en iets zou er passeren en we zouden het zelfs nooit weten tot het reeds voorbij gegaan is en dan is het voorbij. Dat is ongeveer de wijze dat het zal komen. Weet u dat toen Johannes de Doper op het toneel kwam, dat al de tijd vanaf het boek van Jesaja reeds voorspeld was, honderden jaren daarvoor, ongeveer 800 jaar daarvoor denk ik, profeteerde Jesaja voor de komst van Christus. Wist u dat Johannes precies kwam zoals Jesaja zei dat hij zou komen, dat hij precies kwam zoals Malachi zei dat hij zou komen en dat zelfs de apostelen het niet herkenden? Op een dag in Matthäus 11 was Johannes in de gevangenis en de apostelen, sommige van zijn discipelen, gingen heen om Jezus te vragen of hij degene was of dat zij naar een ander moesten uitkijken. Merk nu op dat Jezus hun geen boek gaf over hoe zich te gedragen, hoe zich in de gevangenis te gedragen, of hoe zijn karakter in toom te houden. Hij zei, blijf in de buurt en let op wat er gebeurt. En ga Johannes de dingen tonen die u hebt zien gebeuren. Dat was het bewijs dat hij het woord was. En bedenk nu dat het woord altijd tot een profeet komt. Wij weten het allemaal. God doet niets zonder het zijn profeten te tonen. Dat is de reden dat het boek Openbaring van Jezus Christus, de volledige volheid van Christus, hier precies voor ons is. Het boek. Nu, hij zal iemand zenden, iemand om dat boek te bevestigen, het te openbaren, de zegels te openen enzovoort. Maar voor zover het enige verdere openbaring van Christus betreft, het is reeds precies hier herkend. Het is de volheid hiervan, van de openbaring. Merk op nu dat het nooit faalt, maar dat het woord komt tot de profeet. Kijk naar Johannes, die in het water stond. De profeet voorspelde dat de Messias op dat moment onder hen was. Hij zei, er is één die nu onder u staat, waarvan u niet weet. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en vuur. Nu, bedenk dat hij gewoon onder hen stond, de Bijbel zegt het. En zij herkenden het niet. Op een dag, toen Jezus kwam aangelopen, herkende Johannes hem. En hij zei, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Nu let op, voor hij door iemand herkend was, kwam hij tot de profeet. Hij was het woord. Johannes was een profeet. Ik herinner mij mijn oude baptistenleraar die mij zei, weet je wat er gebeurde? Jezus doopte Johannes. Ik zei, ik denk het niet. Hij zei, zeker, Johannes was nooit gedoopt. Hij kwam om te prediken, te dopen en er was niemand waardig om hem te dopen. Jezus doopte hem. Ik zei, ik weet het niet. En op een dag, terwijl ik in studie was, openbaarde de Heilige Geest het al dus, ziet u, let op, hij liep het water in. Hij, Johannes, zei, waarom komt gij tot mij? Ik heb nodig door u gedoopt te worden. Jezus zei, verdraag dat het zo is. Maar zo betaamt het ons, schikt het ons, dat wij alle gerechtigheid vervullen. Johannes, die een profeet was, kende het woord. Het offer dat hij was, moest gewassen worden alvorens te worden gepresenteerd. Toen werd hij gedoopt. Johannes doopte hem, omdat het ons past alle gerechtigheid te vervullen. Het woord kwam tot de profeet in het water. En toen hij gedoopt was, waren de mensen nog steeds en de Heilige Geest kwam naar beneden. Niet iedereen zag hem, Johannes zag hem. De engel des Heren zou hier precies vanavond kunnen zijn en misschien zou één persoon hem zien en geen enkel ander. Dat licht, die ster, die over ieder observatorium kwam waar de wijzen volgden, geen observatorium wist er iets over. Niemand anders zag het, helemaal niemand, behalve die wijzen, omdat het voor hen was om het te zien. Zij zagen het, het was zo werkelijk voor hen. Toen het licht die vuurklam Paulus neersloeg op de weg naar Damascus, herkende hij dat hij in de tegenwoordigheid van God was. Nu, die Hebreeër zou nooit enige andere geest Heer genoemd hebben, tenzij hij wist dat dat diezelfde vuurklam was die zijn volk uit de wildernis leidde. Hij zei, Heer, wie zijt gij? Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Ik ben Jezus, zei hij. Jezus zei, ik kom van God en keer terug tot God. Hij was dat vuur dat in de brandende braamstruik was, die Mozes door de wildernis heen leidde en hij keerde daar weer naar terug. En hier was hij nu op de weg naar Damascus, neergeslagen, en al de mannen die met hem waren, zagen nimmer die vuurkolom. En het was zo werkelijk voor Paulus, dat het zijn ogenlicht verblindde en dat men hem naar de straat terechter genaamd moest leiden in Damascus. Hij was blind. Ananias, een profeet daarginds, zag een visioen, ging en legde hem de handen op en hij ontving de Heilige Geest en de schellen vielen van zijn ogen en hij kon opnieuw zien. Het was zo werkelijk voor hem dat hij het zijn ogenlicht verblindde en toch herkende niemand van de rest van hen dat het daar was. Kon niemand het zien. En zo is het vanavond. Er zit daar precies iemand die God op het toneel kan brengen, terwijl de ander er niet zo over zal weten. Zie, God herkennen. En Jezus had, toen hij hier op aarde was, het teken volledig volvoerd waarvan de Bijbel zei dat hij het zou doen. Maar zij herkenden het niet omdat het niet volgens hun traditie was. Voor dat tijdperk zou hij niet komen om te doen wat Mozes deed. Hij zou komen en uit een maagd geboren worden. En in overeenstemming met Deuteronomium 18:15 moest hij een profeet zijn. En hij deed precies die werken en tekenen. De Joden zochten altijd tekenen. Hun was geleerd nooit te vertrouwen op intellectuele toespraken. De Joden wisten wel beter dan dat. De Grieken leerden dat, maar geen intellectuele toespraken, maar op tekenen. Toon ons een teken. Deze mensen zeiden, Rabbi, meester, toon ons een teken. Ze wilden het weten en hij had hun reeds het teken getoond, maar ze wilden een ander teken. Hij kon echter alleen het teken van dat tijdperk doen. Zo doet hij vandaag. Deze uitstorting van de Heilige Geest is het teken van zijn verschijning. Zelfs in dit tijdperk, zoals hij beloofde. Ze wilden een teken en hij had hun het schriftuurlijke teken gegeven, maar zij wilden een ander teken. Daarover zullen zoveel mensen vandaag verward zijn. Weet u, de opname zou kunnen plaatsvinden en bedenk gewoon hoe droef het is. Laat me teruggaan tot waar Jezus of Johannes zond zijn discipelen heen om Jezus te zien of hij de Messias was of niet. In dat uur deed hij vele tekenen. Toen de discipelen terugkeerden om Johannes te vertellen wat zij hadden gezien, zei Jezus tot degene die daar zaten, wat zijt gij uitgegaan om in de woestijn te zien? Wat zijt gij uitgegaan om te zien toen Johannes predikte? Ging u heen en zag u een man gekleed in witte of fijne kleding? Zij zijn in de paleizen van de koning. Zij begraven de doden en kussen de baby's en trouwen de jongeren enzovoort. Dat alles. Ze weten niets over het hanteren van een tweesnijdend zwaard. En zij, wat zijt gij dan uitgegaan om te zien? Een riet, bewogen door de wind, iemand aan wie een groep wat meer geld zal aanbieden en hij zal daarheen gaan in plaats van in te gaan op de roep des Heren? Niet Johannes, iemand die men onder druk zou kunnen zetten en zeggen, wij zullen u meer geven als u dit zult loochenen en dit aannemen? Niet Johannes. Hij zei, wat zijt gij dan uitgegaan om te zien? Een profeet? Ik zeg u, meer dan een profeet. Als u het kunt ontvangen, dit is hij van wie de profeet zei, ziet, ik zend mijn boodschappen uit voor mijn aangezicht, die de weg zal bereiden. En dat was Malachi 3, waar hij zei, dat zei. Op een dag vroegen de discipelen hem en zeiden, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moest komen? En Jezus zei, hij is reeds gekomen en u wist het niet. En zij begrepen dat Johannes de Doper was. Die uitverkoren apostelen konden nog steeds niet zien wie hij was. En dat was de Elia. Nu, kijk, u weet dat de wederkomst des Heren een geheime komst zal zijn. En hij zei, er zullen er twee in een bed zijn en ik zal er één nemen en één achterlaten. Dat is waar de nacht is. Twee in het veld en ik zal er één nemen en één achterlaten. U weet dat er elke dag zoveel mensen verdwijnen van het oppervlak der aarde waar niemand zich rekenschap van geeft. Eén deze dagen kan het misschien zijn dat de mensen mogelijk zeggen, wel, u bedoelt de verdrukking, de zaak die nu op ons is. Ik dacht dat de gemeente heen moest gaan voor de verdrukking. En ze beseffen niet en begrijpen niet dat de opname zou kunnen gebeuren en dat ze er niets over zouden weten. Het is het geheime heengaan van de gemeente. En bedenk dat mensen gewoon zullen doorgaan met prediken, zeggen dat ze geloven en dat ze gered worden en zich voegen bij de kerk. En men gaat door met kerken bouwen, gewoon voortgaande zoals zij deden in de dagen van Noach enzovoort en weten het niet en de opname zou voorbij zijn. Het is reeds gebeurd en u wist het niet. Er zijn honderden mensen die van de aarde verdwijnen en de mensen weten er niets over waar ze heen gingen. Ze kunnen het niet verklaren. Iemand ging ergens heen en men hoorde niets meer van hem. En dat zou de opname kunnen zijn. Ik zeg u, vrienden, dat wij leden van de gemeente of iets dergelijks zijn, dat betekent niet al te veel voor ons. U kunt maar beter die wapenrusting aangespen. U kunt maar beter het hele woord van God nemen en eraan vasthouden en stoppen met dat Hollywood-gedrag hier. Het is regelrecht de kerk binnengekomen en het is een schande. Maar Hollywood schijnt. Het geeft gewoon een helder licht en de kerk probeert zich vandaag met Hollywood te vergelijken. Christus is niet in Hollywood. Christus is in het individu. Hollywood blinkt, terwijl het evangelie gloeit in nederigheid. God is niet in deze fijne, modieuze plaatsen en al dit spul wat wij zien. Hij komt binnen in nederigheid, in de vorm van zachtmoedigheid en vriendelijkheid gaat er gewoon doorheen. En als u met het woord hebt kennis gemaakt, zult u het zien. Dat is hij die een oog heeft en die hoort, laat hem horen wat de geest dat de gemeente zegt. Ziet u, nu vandaag, wie geïdentificeerd was. Hij heeft zichzelf duidelijk bekend geïdentificeerd aan de gelovigen van die dag, degene die er naar uitkeken. Kijk naar Petrus en Andreas, kijk naar Nathanael, geen vraag kwam bij hem op. Kijk naar de vrouw bij de bron, er was geen vraag bij. Enkele dagen eerder dan waar onze tekst vanavond over gaat, zagen die farizeeërs hem dat doen en zij noemden hem toen Beelzebul een duivel. De werken waren gedaan, zij moesten hun samenkomst antwoorden. En dus was het enige wat zij konden doen, het een boze geest noemen. Beelzebul was een duivel, zoiets als een waarzegger. En iedereen weet dat waarzeggerij uit de duivel is. En zij waren aan het vergelijken waar hij het woord was, die het geheim van het hart kende, en bewees dat hij die profeet was, die voor ons in deze dag moest worden opgewekt, de verlosserprofeet. En toen hij dat deed, verklaarde de kerk van die dag dat hij een Beelzebul was. Ziet u wat zij waren? Hij zei, gij zijt blinden die de blinden leidt. Zij wilden niet binnenkomen en evenmin wilden zij hen, die onder hen waren, toestaan binnen te komen. Want wat wij vandaag willen doen, is de waarheid ontdekken. Wij moeten de waarheid weten. Is hij dezelfde? Is hij hier om te vervullen wat hij beloofde te vervullen? Onderzoek de schriften en vind wat hij verondersteld wordt vandaag te doen. Dat is de reden dat John Wesley of Maarten Luther niet kon voortgaan met Wesley's boodschap, omdat zij het organiseerden. Dat was zover als zij kon gaan. Luther kwam uit de katholieke kerk. En hij was een zonderling voor hen, maar hij had de boodschap van rechtvaardiging, omdat het een woord van God was, een belofte. En na zijn dood organiseerde zij de Lutherse organisatie. Wat er toen gebeurde, was dat het opnieuw helemaal uitgedokterd was. En in overeenstemming met de schrift moest er een ander gemeentetijdperk opgewekt worden. En toen het gebeurde, kwam Philadelphia gemeentetijdperk naar voren, John Wesley. En wat er gebeurde, was dat het steeds meer maar westwaarts bleef komen. En toen gebeurde het dat daar het gemeentetijdperk van John Wesley naar voren kwam, maar Luther kon het niet ontvangen, omdat zij reeds op rechtvaardiging georganiseerd waren. Hij zou heiliging niet kunnen aanvaarden. Toen dan de Wesleyanen zich organiseerden op de wijze dat zij het deden en de kleine zijtakken zich afsplitsten, wat gebeurde er? Toen kwam de Pinksterboodschap van het herstel van de gaven en niemand van de anderen kon bewegen. Zij waren al georganiseerd. Nu het jammerlijke deel ervan is dat de Pinkstermensen zich georganiseerd hebben. Kijk naar de dag waarin we leven, wat er voor deze dag beloofd is. Waar zijn wij? Wij zijn naar boven voortbewogen, de vuurkolom bewoog en de kinderen Israëls bewogen mee met de vuurkolom of ze gingen terug naar Egypte. Wij moeten met het woord mee bewegen. En vandaag zijn we zo traag, is de gemeente zo werelds en onverschillig aan het worden en hun verstand is zo verstrikt door televisie en We Love Susie en enkele van deze oude dingen dat men thuis blijft. Dat toont waar de harten van de mensen zijn en u kunt hun zeggen dat deze dingen verkeerd zijn en dan denken ze dat u gek bent. Wat is het? Liefhebbers van genot, meer dan liefhebbers van God. Zie? Oh, het grootste genoegen dat ik weet is om biddend te zijn tot ik kan beseffen dat ik in de tegenwoordigheid van God ben en het herken. Ik denk dat dat de opwending van de gemeente behoorde te zijn. De tegenwoordigheid van de Heilige Geest, ziende dat de God die de belofte deed onder ons staat. Zijn tegenwoordigheid te voelen en zijn woord te zien en het betuig te zien. Dat behoorde geloof te geven om kreupelen te doen lopen, blinden te doen zien, doven te doen horen en stommen te doen spreken. Ik stond in Zuid-Afrika waar zo'n 200.000 mensen waren op de Durban racebaan. En toen men dat eenmaal zo had zien gebeuren, nadat het hun was uitgelegd, gewoon op een bescheiden manier, en zij één ding zagen gebeuren dat geopenbaard was, werden 25.000 mensen onmiddellijk genezen. Er waren 7 vrachtwagenladingen. Trucks, zo lang als van hier af met 16 of 18 wielen en men laadde ze vol met oude krukken en zo, heidenen die zelfs niet wisten wat hun rechter en linkerhand was. En de volgende dag belde Mr. Sidney Smith, de burgemeester van Durban, mij op en zei, ga naar uw raam aan de kant van de Indische Oceaan. Dan zult u iets zien wat u nog nooit hebt gezien. En dat was de politie-escorte die eraan kwam met 7 van die grote vrachtwagenladingen met honderden mensen die erachter liepen, die de dag daarvoor op brancards en veldpedden lagen en de dragers die men had en ze zongen, geloof alleen, alle dingen zijn mogelijk. Een week daarvoor was men met elkaar in oorlog, inheemse oorlog, en daar gingen zij arm in arm, hand in hand. Waarom? Zij herkenden dat de God des hemels aan hen verschenen was, in de vorm van zijn woord. En wij, intellectuele Amerikanen, blijven zitten. Zij zullen in de dag van het oordeel opstaan en dit geslacht veroordelen voor wat wij gezien hebben. Het herinnerde mij aan een vrouw in Louisville, Kentucky. Niet lang geleden, ze had een kleine baby en wandelde rond in een winkel. Bizar. En ze gebruikte kleine dingen om te proberen daarmee de aandacht van het kind te trekken. Maar de baby bleef strak voor zich uitstaren. Ten slotte pakte ze een kleine bel op, iets dat de aandacht behoorde te trekken van een kleintje van die groep. En ze schudde de bel en de kleine bleef gewoon strak voor zich uitkijken. En ze begon te huilen en viel omver. En enkele van de mensen kwamen haar helpen. En ze zei, oh nee, het kan niet waar zijn. Het kan niet waar zijn. En vroeg, wat is er aan de hand? Ze zei, de dokter zei dat de baby beter was. En vroeg, wat is er aan de hand met de babydame? Ze zei, wel ongeveer 6 maanden geleden kreeg het een aanval over zich, zodat het gewoon zit te staren. Ongeacht wat er gebeurt, wil het de aandacht van de baby behoren te trekken. Het zal zijn belangstelling toch niet trekken en het zit alleen maar te staren. En de dokter zei me dat hij dacht dat het beter ging. En ik bracht het hierheen om enkele kleine dingen op te pakken die dat kind behoorde aan te trekken. En het gebeurt niet, er zit nog steeds een staart. En dat is de wijze waarop de kerk wordt. God heeft elke belofte in de Bijbel voor hen geschud. En nog steeds zitten we gewoon te staren, te kijken. Wat? Toon mij een teken. En het is heel de tijd bezig, regelrecht voor ons. De tegenwoordigheid van God brengend. Het behoort ons te verlichten. Wanneer God een belofte doet, blijft hij bij die belofte. Zeker. Nadat Jezus zo zijn messiaans teken had bewezen, dat hij die Messias was, zijn men toch in het zicht van dat alles. Toon ons het teken. Ziet u, ze herkenden het niet. Ze staarden recht voor zich uit. Het was niet in hen om te geloven. Zoals mijn oude moeder uit het zuiden placht te zeggen, je kunt geen bloed uit een koolraap halen, omdat er geen bloed in is. Ze herkenden hem nog steeds niet, zo verblind door hun geloofsbelijdenissen enzovoort, die zij in die dag hadden. Nooit kenden zij de schriften van de belofte, omdat de geloofsbelijdenissen ze bedekt hadden. Hun geloofsbelijdenissen en tradities van die dag hadden de schriftbelofte bedekt. Indien ze maar onderwezen waren in overeenstemming met die schrift, dat dit verondersteld werd het teken te zijn dat de Messias volgde. Hoeveel geloven dat hij in zijn juiste teken kwam? Zeker deed hij dat. Hij kwam volgens de belofte. Maar er was hun een geloofsbelijdenis geleerd. Wij geloven aan dit en we geloven in dat. En ze alle geloven in God. Ze alle. Vandaag denken wij Amerikanen in het bijzonder, dat wij verontschuldigd zullen worden omdat wij grote kerken bouwen en fijne predikers en zo hebben. Bedenk, als dat zo was, is God onrechtvaardig als hij ons zo laat binnengaan. Want toen Kain en Abel, de twee eerste aanbidders, buiten Eden een altaar voor de Heere bouwden, brachten zij beide een offer, offerden gaven, baden, maar de ene was goed en de andere was verkeerd. Merk op dat wij de waarheid moeten hebben en de waarheid is Gods woord altijd. Nu, er is gebeurd vandaag hetzelfde. Mensen worden zo verblind. Ze zeggen, ik zeg, bent u een christen? Oh, ik behoor tot een zeker bepaald iets. Zie, dat heeft er niets mee te maken. Ik heb daar niets tegen, maar dat is niet wat ik u probeer te vertellen. Behoort tot welke gemeente u maar wilt. Uw soort maakt geen enkel verschil. Ik vertelde de voorganger deze morgen zoiets. Ginds in Colorado reed ik vroeger over het land om het vee bijeen te drijven. En ik zat daar, mijn been over het zadel en zo. En de Troublesome River, hier, Ford Association, begraasde vallei. Van de Troublesome River. Dan komt u bij de bovenkant van de vallei, daar krijgt u de oost- en westsplitsing en de groep waar ik bij was begraasde de oostelijke vertakking en dan hadden we daar de omheining om twee weg te houden van het privé-eigendom en boven in de bergen, zomers. En wij dreven het vee bijeen aan de rivier, 4 of 5 verschillende brandmerken, 8 of 10 verschillende brandmerken. We zouden ons vee bijeen drijven in de lente om het daar naar boven te brengen. En dat zat ik daar, mijn been over de horen van het zadel, nadat wij al het vee hadden gehaald, werden zij allemaal gebrandmerkt en alles, en wij joegen ze op naar de weide. En de veeopzichter stond daar en hij telde hen terwijl ze doorgingen en ik merkte op dat er allerlei brandmerken waren. En meneer Grimes had de Diamond Bar en juist boven ons had men de Turkey Track en wij hadden de Old Tripod en er gingen zo verschillende brandmerken doorheen. Maar de oprichter lette niet op het brandmerk, hij lette op het metalen plaatje van het bloedmerk in het oor. Er was niets wat op die weide zou kunnen grazen om de fokvereniging zuiver te houden, om hun veeras zuiver te houden. Niets kon daar opkomen behalve een volbloed Hereford. Hij moest in het oor gemerkt zijn door het bloedmerk. Zo zal het zijn bij het oordeel. Hij zal mij niet vragen of ik Methodist, Baptist en Presbyteriaan was. Het zal niets voor hem betekenen welk merk ik zal hebben. En er is niets behalve een wedergeboren, bloedgeboren christen uit het bloed van Jezus Christus, wat zal binnengaan, niets minder dan dat zal binnengaan. Nu, wij willen dat gedenken, denk eraan. Nu, wanneer hij niet herkend is, zijn kracht wordt niet altijd geopenbaard. Wanneer hij niet herkend wordt, ongeacht hoezeer God tegenwoordig staat, u moet het geloven. Dat is alles, zoals de vrouw met de bloedvloeiing. Al die mensen gingen voorbij en alle stonden op en zeiden, daar gaat de rabbi, dat is de man die beweert een profeet te zijn, dat is die fanatiekeling en al dat soort zaken. Maar wat gebeurde er? Deze kleine vrouw had een bloedvloeiing en zij had over hem gehoord en toen zij daar kwam, herkende zij, ongeacht wat iemand zei, wie hij was. En ze zei, als ik slechts zijn kleed kan aanraken. Zie? En toen dat waarachtig geloof in God een positief iets voor haar werd, een zeker ding, wat maakte het vrij? Hij maakte zijn kracht vrij om haar te genezen en het raakte hem zodanig aan dat hij zich omdraaide en haar vertelde wat er met haar verkeerd was en zei, uw geloof heeft u behouden. Anderen die daar stonden mogen zieker geweest zijn dan zij. Maar ziet u, zij herkende zijn tegenwoordigheid. Zij wist dat dat haar gelegenheid was. Indien wij dat vanavond slechts konden doen, mensen, als wij slechts konden beseffen dat hij met één doel aan ons verschijnt in deze samenkomst, dat is om onze verlangens die wij in hem hebben vrij te maken voor ons. Maar wij moeten zijn tegenwoordigheid herkennen. En hoe u nu in zijn tegenwoordigheid herkent is wanneer het beloofde woord voor dit tijdperk wordt bekendgemaakt. Niet het beloofde woord voor Mozes tijdperk of enig ander tijdperk. Het is de belofte van het woord voor dit tijdperk. Nu, we ontdekken dat hij gewoon doorging. Jairus, een kleine makker daar met een dode dochter. Hij geloofde dat wat hij zei de waarheid was. Herinner u nu dat hij een priester was en dat het hem verboden was hem te geloven, omdat er strikt was geboden dat als iemand hem met hem meeging, hij uit de synagoge zou worden gezet. Wel, of hij er nu werd uitgezet of niet, hij was van overtuigd dat God in Christus tegenwoordig was en dat was het woord. En wat deed het? Hij maakte voor hem de opstandingskracht vrij die in hem was. Amen. Bracht een meisje terug dat dood was en afgelegd, omdat hij herkende dat God in Christus was en zijn tegenwoordigheid in zijn huis was. Maar in de stad waar hij was grootgebracht, was diezelfde kracht in hem. Maar in de stad waar hij was opgegroeid, herkende men hem nooit. Voor hen betekende zijn tegenwoordigheid niets, misschien een fanaticus. Waar zijn deze dingen? Men zegt me dat u zus en zo deed. Laat mij zien wat u hier aan hen doet. Hebt u dat niet gehoord? Als er jullie stel Pinkstermensen en jullie mensen die jullie geloven in goddelijke genezing, hier is zus en zo. Laat me zien dat jullie hem genezen. Zie, dat is diezelfde oude duivel. Die zei, indien gij de zoon van God zijt, beveel deze stenen om tot brood gemaakt te worden. Door diezelfde oude duivel sloeg men hem op het hoofd met een stok toen hij zijn ogen bedekt had. En men zei, nu zeg ons wie u sloeg en we zullen u geloven als u een profeet bent. Terwijl zij de stok doorgaven van de een naar de ander. Hij ging er nooit op in. Hij speelt geen clown voor iemand. Ja, toen hij aan het kruis hing, zei men door diezelfde duivel, als hij gij de zoon van God zijn, zei het, kom van het kruis af en bewijs dat gij de zoon van God zijt. Zei het, hij zou het gedaan kunnen hebben. Zij brachten hem daarna de grootste hulde die hij ooit had. Maar ze wisten het niet. Ze zeiden, anderen redde hij. Zichzelf kan hij niet redden. Als hij zichzelf gered zou hebben, zou hij anderen niet hebben kunnen redden. Maar hij gaf zichzelf zodat hij anderen zou kunnen redden. Ziet u, zij herkende de tegenwoordigheid van God niet. Dat is alles. Nu, het maakt de kracht om te genezen vrij. En wat? Het zal de kracht vrijmaken om uw ogen te openen en hem te herkennen, of uw ogen te verblinden, zodat u hem nooit zult herkennen. Wat de ogen van de ene opent, sluit de ogen van de ongelovige. Maar in de stad had men geen vertrouwen in hem. In het huis van de fariseeën bij Simon werd hij uitgenodigd. Hij hield er een groot avondmaal en de fariseeën wilden hun tonen dat hij geen profeet was. Dus toastte hij daar ginds met zijn glazen en zijn bekers en al de fijne parfums in het huis. Jezus was voorbij de voetwassingsbediende binnengekomen en was daar gaan zitten. En vuil en stank, de stank van het veld op hem. En hij had met zijn kleding gelopen over de weg waar ook de dieren liepen. En dat is de reden waarom zij in die dagen de voeten wasten. En ziet u, wanneer u werd uitgenodigd in Palestina, destijds droeg men die sandalen. En het eerste wat zij deden was het wassen van uw voeten. En men gaf u dan iets om op hun tapijt te wandelen. De grote Persische kleden en zo, dat was prachtig. En het volgende wat ze deden was dat zij u dan olie in uw hand gaven. En het kwam uit een kleine appel die ginds in de bergen gevonden werd, een roosappel. Nadat de roos verdwenen is, laat zij de appel achter en fijne parfums en ze wrijven het over hun gezicht. En die rechtstreekse stralen van de Palestijnse zon zijn verschrikkelijk en ziet u, dat schept een geur. En dan, wanneer u dat doet, dan komt de gast hier naar de deur en hij kust ze in de kerk nek en heet ze welkom.
Hoe konden die bedienden ooit Jezus laten passeren zonder zijn voeten te wassen of hem olie te geven om zichzelf te zalven of hem zelfs welkom te kussen? Maar er was een kleine prostituee buiten op straat. Al die godsdienstigen daar nu, het hele gezelschap, herkende hem niet. En een kleine vrouw van slechte faam keek naar binnen, wellicht door het poort, en ze zag hem zitten als een muurbloem. En dat is de wijze waarop hij vandaag is, onder een heel stel religies, eveneens een muurbloem, niet verwelkomd, ongewild. Vuiligheid, smerig, heilige roller noemt men het. Een soort van persoon die niet goed bij zijn hoofd is, een waarzegger, gedachtenlezer of een andere slechte naam. En Jezus, ik zal binnen enkele ogenblikken opkomen, zei, spreek een woord tegen de Zoon des Mensen, het zal u vergeven worden. Maar wanneer de Heilige Geest gekomen is om hetzelfde te doen, één woord ertegen zal u nooit vergeven worden, zie. Maar daar zag die kleine vrouw dat hij een dienst van nodig had. En zij haastte zich heel snel, ging heen en haalde een albasten kruik vol olie. Waarschijnlijk had zij die gekocht met het geld van haar prostitutie. Maar wat was het? Zij kan misschien gedacht hebben, hij is een profeet. Maar ik herinner me een andere vrouw in mijn toestand, een ander karakter zoals het mijne. Zij had de gelegenheid en zij herkende hem en ze werd vergeven. Wij spraken er gisteravond van, daarginds bij de bron van Sichar. En als ik slechts bij hem kan komen, ik weet wie hij is, zal ik hem een dienst verlenen. En wat de rest van hem betreft, ik geef er niet om wat zij doen. Ik zal hem een dienst verlenen. Ik zal erkennen dat hij de Zoon van God is. Ze liep binnen, ze kwam heel dicht bij hem en ze voelde zich zo schuldig. Dat is de wijze waarop een werkelijk berouwvolle zondaar in zijn tegenwoordigheid voelt. Schuldig. En de tranen begonnen te vallen en ze probeerde het te verbergen. Ze druppelde op zijn voeten en ze zou hem zalven, maar de tranen druppelden op zijn voeten. En ze begon ze af te drogen met haar handen en ze ging door met huilen en ze met haar handen afvegen. Zijn voeten waren helemaal vies van het vuil dat erop zat. En als u het werkelijk wilt geloven, het was van de stank van de dieren langs het pad. Iedereen ging hetzelfde pad. En daar was het, de stank op hem, die daar zat en haar tranen druppelden op zijn voeten en ze probeerde ze af te vegen en ze had geen handdoek. Wat is de schoonheid en eer van de vrouw? Het is haar haar. Dat is de reden dat vele van uw vrouwen het vandaag helemaal afknippen. Dat is verkeerd. Zij nam haar haar en begon zijn voeten te wassen en af te vegen. Met haar mooie haar nam zij de stank van hem weg op zichzelf, om zijn smaad te dragen. Dat is wanneer u herkent wanneer u in zijn tegenwoordigheid bent. Of wie in uw tegenwoordigheid is, ziet u, onze zusters zouden haast op hun hoofd moeten gaan staan, anders hebben ze niet genoeg haar om het te doen. Daar waste zij zijn voeten dus en droogde ze af met de haren van haar hoofd en ze kuste zijn voeten. En die oude Simon stond er achteraan en zei, ik kan hem gewoon zien sneren. Hij herkende niet wie hij was. Hij zei, ik zei u toch dat hij geen profeet was. Indien hij een profeet was, zou hij herkennen wat voor soort vrouw bij hem is. Jezus bewoog nooit één voet en hij keek slechts naar haar en zij was bevreesd. Nadat ze klaargekomen was met hem deze dienst te verlenen, keek hij op en zei, Simon, ik heb u iets te zeggen. U hebt mij hierheen uitgenodigd. U bracht mij hier. Met andere woorden, hij had iets achter de hand. U wilde mij tentoonstellen. U wilde bewijzen dat ik niet was die ik ben. En u, toen u mij hier bracht, zou u mijn voeten moeten hebben gewassen, maar u deed het niet. U had mij olie moeten geven om mijn hoofd te zalven, maar u deed het niet en kuste mij geen welkom. En deze vrouw heeft al die tijd sinds ik hier ben mijn voeten gewassen met haar tranen en ze afgedroogd met haar haar. En heeft voortdurend mijn voeten gekust sinds ik hier ben geweest. Ik heb iets tegen u, Simon. Toen wendde hij zich tot haar. Ik kan me gewoon indenken haar daar te zien, haar prachtige ogen helemaal bevlekt en haar gelaat bevlekt, waar zij vette stof van de weg op haar gezicht had. En zij denkt, heb ik nu verkeerd gedaan? Heb ik verkeerd gedaan? En ik zeg tot haar dat haar zonden die vele zijn, haar helemaal zijn vergeven. Ga in vrede. Wat was het? Zij herkende haar gelegenheid. Zie? Zij deed het. Zij bewees hem een dienst. De fariseërs deden het niet. Zij zag het. En zij herkende zijn tegenwoordigheid. En wat deed het? Het waste haar. Wat maakt het voor haar vrij? Vergiffenis. Het maakt voor haar vergeving van haar zonde vrij. Wat deed het ook? Het maakte ook de kracht van God vrij om die ongelovigen te tonen dat hij een profeet was. Hij wist wie zij was. Het maakte ook vreugde en kracht en eeuwig leven vrij. Het maakte dat vrij. Maar degene die veroorzaakte dat een enorme spijker in die dierbare voeten werd geslagen,
Hij herkende nooit de tegenwoordigheid van God in hem. Hij wilde ook dat hij een goedkoop kunstje voor hem deed wat vermaak gaf. En dat is wat de wereld vandaag wil, een hoop amusement. En ze willen het evangelie om niet, men wil geamuseerd worden. En Pilatus zei, ik zou graag een wonder van hem begeren of iets dergelijks. Breng hem hier, precies in de tegenwoordigheid van God. En hij wees het af, waarom? Omdat hij de opinie van het publiek meer waardeerde dan de gelegenheid te hebben in de tegenwoordigheid van God te zijn. Wat gebeurde er? De vrouw werd vergeven en eeuwig leven gegeven, maar hij verloor zijn verstand en werd krankzinnig en pleegde zelfmoord door zichzelf in Zwitserland te verdrinken. Nu zo meegesleept door de publieke opinie van die dag dat hij een Beelzebul was, gewoon een schijnheilige, dat er echt niets was aan hem. Wat deed hij? Hij ging eraan voorbij. Hij verbeurde zijn gelegenheid in de tegenwoordigheid van God. Hij kon vergeving ontvangen hebben. Hij zei, ik heb macht om u te kruisigen. Ik heb macht om u vrij te laten. Hij zei, u hebt helemaal geen kracht. Macht, tenzij het komt van mijn vader. Hij behoorde het geweten te hebben als hij de schrift gekend zou hebben. En hij, die een Jood was, zou dat hebben moeten hebben geweten. Maar ziet u, de tradities hadden hem verkeerd onderwezen. Dat is de wijze waarop het vandaag is. Als hij slechts juist was onderwezen, als de man geloofd zou hebben wat het schrift hadden gezegd, maar zijn tradities brachten hem erbij vandaan. Hetzelfde is het vandaag. Mensen zullen het echte evangelie aannemen waar de Heilige Geest binnenkomt en de kracht en heerlijkheid van God zondaars van zonde vrijmaakt, hem vrijmaakt en hen doopt in de Heilige Geest en zieken geneest en tekenen en wonderen toont en de mensen zullen weggaan. En zeggen, ha, nu weet ik wat mijn kerk gelooft, dat is onzin. Ziet u, u verzaakt het, u verkoopt uw geboorterechten, een andere Esau. Zoveel hebben diezelfde gelegenheid vandaag om in zijn tegenwoordigheid te staan, zoals zij toen hadden, en nog steeds wijst men het af, omwille van de publieke opinie, staande in tegenwoordigheid van God, en ik vraag mij af, vriend, vanavond, of wij mensen, die christenen zijn, in zijn tegenwoordigheid en ziek zijn, of wij niet de gelegenheid afwijzen om genezen te worden door hem gewoon te geloven. Wij die beweren hem te geloven, herkennen zijn tegenwoordigheid niet werkelijk wat hij beloofde vandaag te doen. Betuigd door de belofte van de dag, berispte Jezus die generatie voor het niet geloven van zijn messiaans teken. We zien hier dat hij hen berispte, hem een Beelzebul noemen. Zij wilden misschien dat hij het teken van Mozes deed, de Rode Zee openen. Ze wilden dat hij het teken van David deed, de troon nemen en de regering. Maar geen schriftplaats zei dat hij dat zou doen, hij moest een profeet zijn. Hij komt als de koning, hij zou toen de profeet zijn en hij deed het teken dat God zei dat hij in die dagen zou doen, maar zij wilden nog steeds dat hij een ander teken deed dan dat hen beviel. Zie? En ik vraag me af of wij ook niet vooruitkijken naar iets wat precies bij ons is. Ik vraag me af of het niet op dezelfde manier zou kunnen zijn, of wij onze gelegenheid niet zouden kunnen voorbij laten gaan. Bedenk dat, zoals de oude types, de types kunnen nooit worden gebroken. Het laatste teken volgens Jezus, naar hij zei, is zoals het was in de dagen van Sodom. Zo zal het zijn wanneer de Zoon des Mensen geopenbaard wordt. Niet de Zoon van God nu, wanneer de Zoon des Mensen wordt geopenbaard. Kijk hier eens hoe het vandaag mee staat. Vrienden, ik zou u hier enkele dingen kunnen vertellen, wat niet juist is voor mij om het u te vertellen, maar het zou u doen schrikken. Ik wil u vandaag een vraag stellen, terwijl we stoppen voordat wij met deze dienst voortgaan, zelfs enkele minuten. Ik vraag me af of ik u dit zou kunnen vragen. Zoals iedereen weet dat in de wereld positioneel alles in orde gezet is voor zijn komst. Aardbevingen in verschillende plaatsen, de maan spuwt rood bloed uit of rood vulkanisch stof of er helemaal overheen. Het bedekkend zoals Jezus zei op dat teken in de laatste dagen te letten. De zee brult, de harten der mensen bezwijkt van angst, beroeringen, zwarte tussen de naties. Kijk hoe de perversie tegenwoordig toeneemt. Kijk ernaar, vandaag in Californië, 40% stijging van homoseksuelen. Natuurlijke genegenheden reeds verloren. Kijk naar vandaag, hoe de mensen zullen thuisblijven die zichzelf christenen noemen en luisteren naar zulke karakters als Pat Boone, Elvis Presley, Ernie Ford en degene die zondags lofliederen zingen en kijken naar die dingen en kijkt naar hen die de vrouwen kussen en dergelijke dingen. Nu, geen man zal ooit een vrouw moeten kussen tenzij hij met haar gehuwd is. Dat zijn mannelijke en vrouwelijke klieren die elkaar kruisen. Laat het zijn, waar het ook mag zijn, het is verkeerd. Het is potentieel een seksuele handeling. Wanneer mannelijke en vrouwelijke klieren elkaar raken, is het een seksuele handeling. En het is gemaakt een man die een vrouw
die een man op de mond kust, het zou hem doen braken of een vrouw met een vrouw. Waarom is het verschillend? Het is een seksuele handeling. Dat is juist een type van Christus die zijn bruid kust, ziet u. U zou dat nooit moeten doen. Maar kijk er naar vandaag, al deze films en zo, het is één grote opeenhoping van kussen en omhelzen. Het is absoluut bijna publiek overspel, overal. En de mensen zijn zo blind dat ze het niet zien. Juist, alles is in een Sodom-toestand. Overal sodomieten. Zoals de Bijbel zei, kijk rond in deze dagen. Er zijn zoveel dingen waarvan hij zei dat ze zouden gebeuren. Kijk naar de beloften die hij gaf, die in deze dag zouden gebeuren. En onderzoek dan wat er gaande is en zie waar we aan toe zijn. En dan ziet u of hij nog steeds in zijn woord is of niet. Ze wilden het teken van Mozes zien of het teken van David. Dat was niet voor hun tijdperk. Het was beloofd voor Mozes tijdperk en die andere tijdperken. De belofte voor dit tijdperk moet gebeuren. Hij had hun duidelijk getoond, hij door de schrift en nodigde het hen uit de schrift te onderzoeken om te zien in welke dag ze leefden. Hij doet hetzelfde nu. Onderzoek de schrift. U die de Bijbel gelooft, wat wordt verondersteld te gebeuren hier vlak voor zijn komst? Kijk naar de wereld in dit positie. Nu, dat is de wereld. Kijk naar de gemeente, waar zij is. Kijk waar zij aan toe is. Afvallend, lauwwarm, Laodicea. Dat het woord buiten zet. De hele zaak gaat op in de grote raad van kerken, de wereldraad van kerken, die het merkteken van het beest vormt, waarvan de Bijbel verkondigt dat het verkeerd is in al deze dingen. En toch drijven de protestanten er gewoon hals over kop in, de schrift niet kennend, hun traditie. Oh, zij willen een machtsmens. En zij zullen er een krijgen. Ze zullen zorgen dat er een te krijgen. Kijk, Jezus had zich volmaakt verklaard, precies wie hij was, en had hun bewezen wie hij was in zijn tijdperk. En hetzelfde vandaag. Nu kijk ernaar, laten we het beeld nemen van Lucas 17, zoals het was in de dagen van Sodom. Kijk naar de wereld. Kijk naar de kerk. Een sodomitische toestand. Kijk waar Lot aan toe was. Toen die mannen zelfs probeerden om de deur in te beuken, om die engelen... Deze mannen. Merk op, kijk hiernaar. En er heeft... Kijk, Abraham was boven op de berg. Hij was niet in Sodom. Dat is een type. Er zijn altijd drie klassen mensen in een religieuze samenkomst. Gelovigen, schijngelovigen en ongelovigen. Altijd die drie. En daar waren zij. Er is de ongelovige sodomiet, de schijngelovige Lot en Abraham de uitverkoren gemeente. Nu, let op hun boodschappers in die dag. Twee boodschappers gingen heen en predikten in Sodom. Zij deden geen wonderen, sloegen hen alleen met blindheid. De prediking van het woord doet dat. Maar let op wat voor wonder deze engel deed die bij Abraham bleef. Hij had zijn rug toegekeerd en vertelde Abraham dat zijn naam was veranderd. Hij noemde hem Abraham in plaats van Abram. Hij kon deze baby niet krijgen tot zijn naam veranderd was. Sarah evenmin. Hij zei hun wat hun naam was. De engel zei hem dat. En hij zei dat hij Sarah zou bezoeken overeenkomstig de tijd des levens. En Sarah lachte erom. En toen Sarah lachte, die man met zijn rug toegekeerd, de man die vlees van het kalf at en melk van de koe dronk en brood af at, een man met stof op zijn kleren, een reiziger, was God zelf. En Abraham herkende het, omdat hij de gedachten wist die in Sarah's hart achter hem waren. Hij zei, waarom zei Sarah in zichzelf, hoe kunnen deze dingen zijn? Is er iets te moeilijk voor God? Ziet u? En Sarah liep naar buiten en ontkende het. Hij zei, ja, maar gij hebt gelachen. En zou haar daar precies Sarah's leven genomen kunnen hebben, wegens haar ongeloof. Maar ziet u, zij is een deel van Abraham. En ons ongeloof in zijn grote manifestatie in dit uur, we zijn een deel van Christus. Hij, gewoon, ziet u, we zijn, ziet u ons, hij moet het houden. Nu merk op, er is nooit een tijd geweest in de geschiedenis van de gemeentetijdperken. En ik weet het van een echte Bijbelonderzoeker, tot wie ik spreek, een historicus, er is nooit één geweest, ik zou elke Bijbelstudent willen vragen, mij één man te noemen die ooit tot het gemeentetijdperk werd gestonden, in deze gemeente sedert de kruisiging van Christus, met een wereldwijde bediening, wiens naam ooit eindigde met H-A-M, zoals E-B-A-B-R-A-H-A-M, tot op deze dag. Sankey, Finney, Moody, Knox, Calvijn. Maar waar was er ooit één? Een G-R-A-H-A-M. Hiervoor, Billy Graham, de grote evangelist. Daarbij de denominaties die in Sodom zijn. Nooit. Er is een moderne Oral Roberts daar bij de Pinkstermensen. Hetzelfde. Wist u dat? Maar H-A-M. Nu, G-R-A-H-A-M is slechts zes letters. Maar A, B, R, A, H, A, M is zeven letters. Zes is het getal van de mens. De organisatie van de mens. Met handelen van de mens. Maar A, B, R, A, H, A, M is zeven letters. Nu merk op dat er in de uitverkoren gemeente die eruit getrokken wordt, niet die denominaties, maar in de uitverkoren gemeente die zich er buiten houdt, ook een boodschapper moet komen in deze laatste dagen. Wat was er nu gaande daarginds? Wat is er hier gaande? Vergelijk het met wat Jezus zei, nooit voordien in de geschiedenis. Hebben wij het ooit vastgesteld en dezelfde tekenen die gedaan zouden worden? Beseft u en herkent u niet, vrienden, dat het God is die neergekomen is in het evangelie, in zijn volk, die zichzelf bekend maakt? Kunt u het uur niet herkennen waarin wij leven? Zijn wij er zelf van afgeraakt door wat in de handen te klappen, piano te spelen en dit te citeren en van het woord weg te raken tot wij er zo blind voor zijn? Zeker zijn we het niet. Laten we het uur herkennen waarin wij leven. Petrus, Nathan, of Nathanael beter gezegd, en de vrouw, zij herkende het. Zij herkende zijn teken. Messiaans teken. Hetzelfde nu als deze dingen die ik zeg. Tot dit tijdperk dan, zei Jezus, nu let op, hij verwijst nu terug, spreekt hen van een tijdperk. In elk tijdperk identificeerde God het, wanneer hij zijn boodschap, wat zijn woord was, uitzond aan dat tijdperk. Voor de mensen die het geloofden, was het een grote tijd. De mensen die het niet geloofden, gingen de chaos binnen. Het is altijd zo geweest. Hetzelfde als in de dagen van Jezus. Zie hem hier nu staan. Hij zei, zoals het was in de dagen van Jona. In Jona. Want zoals Jona in de buik van de walvis was, 3 dagen en 3 nachten, zo ook de zoon des mensen. Hij zei, een goddeloos en overspelig geslacht zal naar een teken zoeken. Nu, weet u wat ik denk dat hij deed? Hij profeteerde. Een goddeloos en overspelig geslacht. Ik vraag me af of enig mens die bij zijn juist gezonde verstand is, zou kunnen ontkennen dat wij niet leven in een zwak en overspelig geslacht. Wanneer er homoseksuelen zijn en er perversie is. En de echtscheidingscijfers in Amerika zijn hoger dan in enige andere natie in de wereld. En de hele wereld is ervan in de chaos gegaan. Ongeveer 3 op de 4 bijna zijn gescheiden, genomen over gemiddeld 10 jaar huwelijk. Zie? Denk eraan. Echtscheiding. Weer huwen en weer huwen. Echtscheiden en opnieuw trouwen. Ze aten, dronken, huwden vrouwen en gaven ten huwelijk. Kijk naar het uur waarin we leven. Wanneer was het ooit in zo'n chaos? Een goddeloos en een overspelig geslacht zal naar een teken zoeken en men zal een teken ontvangen. Merk op welke? Deze generatie. Want zoals Jona in de buik van de walvis was, 3 dagen en 3 nachten, zo moet de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde zijn. Welk teken zal die goddeloze en overspelige generatie ontvangen? Het teken van de opstanding. En vandaag, na 2000 jaar, zien wij nog steeds Jezus Christus in de kracht van zijn opstanding, staande onder ons, de dingen doende die hij toen deed en beloofde te doen. Een goddeloos en overspelig geslacht zal naar een teken zoeken. Altijd willen om mij dit te tonen en als u dit kunt doen en dat kunt doen. Zij zullen het krijgen, het teken van de opstanding. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Het woord bekendgemaakt, wonend onder ons. Hoe zouden wij God moeten danken voor zijn grote teken? Merk op dat hij daar nog naar iets anders verwees. Hij zei, en zoals de koningin van het zuiden zal opstaan, dat is de koningin van Scheba, luister nu aandachtig. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht en het veroordelen. Want zij is gekomen van het einde der aarde om te horen de wijsheid van Salomo. En ziet, meer dan Salomo is hier. Merk op, laten we daar gedurende enkele ogenblikken naar verwijzen. Hij las dezelfde Bijbel als wij, over Jona, en hij las over Salomo. En nu toen het tijdperk van Salomo aanbrak, had hij een gave van onderscheiding. En al de mensen, de hele natie, geloofden het. Iedereen was één van hart en één van ziel. Iedereen geloofde het. Als iedereen vanavond, indien heel Amerika slechts tot God zou terugkeren, en God geloven, is dat de beste verzekering die wij hebben. Het zal al de schuilkelders en heel de rest zijn. Niemand hield Salomo voor de gek. Ze waren bang voor hem, omdat hij een begiftigd man was. En de mensen geloofden hem zozeer dat hij van God gezonden was, dat ze hem hun koning maakten. Al de naties vreesden hen. Niet wegens hun militaire kracht, maar omdat God met hen was.
En als deze natie, die beweert christelijk te zijn, als zij slechts allemaal samen konden trouw blijven aan deze grote gave die ons in deze laatste dagen is gegeven, de Heilige Geest van God op de gemeente, niet de geloofsbelijdenis, de Geest van God. Niet door geweld, noch door macht, maar door mijn geest, zei God. De Heilige Geest, Jezus Christus, in geestvorm op ons. Dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig, die zijn woord levend maakt, wat hij zei dat hij zou doen. Let nu aandachtig op. Oh, het nieuws ging rond de wereld. Men had geen radio en televisie in die dagen en dergelijke. Het ging dus van mond tot mond. En na een poosje kwamen de grote karavanen regelrecht door de Sahara-woestijn, wat een reis is van 3 maanden, van Palestina tot waar zij leefde. En geloof komt, waardoor? Door het horen van het woord van God. En ze had over de grote samenkomst gehoord die men daarginds had. En elke keer dat een karavaan van die kant kwam, zou zij vragen, bent u door Palestina gekomen? Ja. Oh, hoe zit het daarmee? Oh, het is niet te beschrijven. U hebt het nog nooit zo'n onderscheiding gezien. Het is gewoon zoals een God die daar zit. Hun God is de vertegenwoordigd in een man, Salomo genaamd. Wel, geloof komt door het horen. Het hart van de kleine koningin begon te hongeren om er naartoe te gaan en te ontdekken wat er van waar was. Ziet u, zij was tot leven verordineerd. Merk nu op, het eerste wat zij toen te doen had, was dat zij, die een heidin was, toestemming moest krijgen van haar priester om te gaan. Ik kan me dus indenken dat zij naar haar priester toe ging en zei, Heilige Vader, ik hoor dat men daarginds in Palestina een grote opwekking heeft. Ik zou graag toestemming hebben om er naartoe te gaan en zelf te gaan kijken. Nu, mijn kind. Nou, je wilt toch niet verward raken in een of andere. We werken tenslotte niet samen in die opwekking. Je kunt dus niet gaan. Zie, dat is gewoon een hoop onzin. Dat houdt niets in. Die mensen beweren dat zij door de Rode Zee gekomen zijn. En dat zij dit en dat allemaal gedaan hebben. Het houdt niets in. Als er zoiets dergelijks gebeurde, dan zou het precies hier in onze kerk zijn geweest. We hebben nog steeds heidenen. We ontdekken dus dat zij begon te hongeren. Ze zei, nou kijk, men zegt mij dat hun God daarginds vertegenwoordigd is in een menselijk wezen. En dat zijn wijsheid boven alles uitgaat. Zijn onderscheiding is wonderbaar.
Oh,
dat is helemaal niks. Ze zei, maar ik zou misschien, nou kijk, u bent een koningin. U kunt niet geassocieerd worden met een dergelijke groep mensen. U kunt het niet doen. Dat stel mensen is over heel de wereld bekend als religieuze fanatici. U kunt dat niet doen. Maar ziet u, wanneer God handelt met een menselijk hart, is er niets dat het zal stoppen. Echtgenoot, vrouw, kinderen, voorganger, niets kan het stoppen. Wanneer een persoon werkelijk hongert naar God, ze zullen hoe dan ook gaan. Zij was dus gereed om zich gereed te maken. Nou, hij zou zeggen, wel, ik zou u moeten uitsluiten van onze gemeenschap. Wel, dat kunt u doen. Ik zal hoe dan ook gaan. Ik zal dit alles voor mezelf uitzoeken en zien. Zij had het boekrollen laten brengen en zij had gelezen wat Jehovah zou zijn over zijn profeten en wat hij moest doen. Hoe het woord van God bekendgemaakt zou worden. Hoe het deze dingen zou weten wanneer het vertegenwoordigd was, versluierd in menselijk vlees, wat het zou doen. En zij had al deze dingen gelezen. Ik zou hem dus kunnen horen zeggen, wel kijk, ons boek zegt dit. Ja, kijk, ik, mijn bedovergrootmoeder, vertrouwde op diezelfde afgoden. En ze stond er dag aan dag bij te bidden. Er was nooit 1 beweging, 1 gemoppeld of mompel of wat anders. En ik ben deze oude dode voor een moe. Ik wil gaan zien of er een levende God is. Het is al te erg dat wij vandaag niet meer van die koningin hebben. Ze maakte zich gereed om te gaan. Nu, toen zij tot deze plek kwam waar zij moest gaan, bedenk dat zij een grote moeilijkheid had. Het was niet zo makkelijk als het voor u zou zijn. Merk nu op wat zij moest doen. Hier is nog een ander ding dat ik er niet uit wil laten. Zij zei dit, ik zal daar naartoe toe gaan en ik zal wat geld meenemen, ik zal wat gaven meenemen. En als het de waarheid is, zal ik het gaan ondersteunen. En als het de waarheid niet is, dan kan ik mijn geld mee terugnemen. Die vrouw zou Pinkster mensen kunnen onderwijzen. Jazeker. Dingen daarbuiten ondersteunen die lachen en gekheid maken over goddelijke genezing. En toch ondersteunt u die radioprogramma's in plaats van uw eigen kerk te steunen. Dat is juist, en zij lachen en maken gekheid over de dingen die u gelooft. Maar ze zei, ik zal het meenemen en als het niet juist is, kan ik het mee terugbrengen. Nu bedenk met al deze wilden daarop, en op al deze kamelen, en bedenk nu dat de scharen ruiters van Ismaël, die woestijnrovers waren, daar buiten waren. En wat zou dat gemakkelijk voor hen geweest zijn om de prooi aan te vallen? En wel, ze zouden die enkele eunuchen gedood hebben en die bij haar waren, dat geld gepakt hebben en verdwenen zijn. Maar er is iets mee wanneer u werkelijk vastbesloten bent en God zichzelf openbaart. U bent vastbesloten Christus te zien en er bestaat geen gevaar voor u. U besteedt er zelfs geen aandacht aan. De dokter zegt dat u zult sterven, u merkt het zelfs niet op.
wanneer u aandringt en weet dat er iets daar is. Iets diep in haar hart brandde. Geloof in deze God. 3 maanden om door de Sahara-woestijn te reizen. Niet in een Cadillac met airconditioning. Nee, nee. Zij had 3 maanden nodig om de Sahara-woestijn te doorkruisen. Reisde misschien s'nachts, las de rollen overdag in de oase tot zij aankwam. Nu, geen wonder dat Jezus zei dat zij in de laatste dagen zal opstaan en dit geslacht veroordelen, want sommige van hen zullen zelfs de straat nog niet oversteken. En 1 groter dan Salomo is hier, de Heilige Geest zelf, zie? Geen wonder dat zij in de laatste dagen zal opstaan en het geslacht veroordelen. Geslacht veroordelen. Let op, ze kwam tenslotte aan. Zij kwam niet zoals zoveel mensen, of sommige mensen die naar een vreemde samenkomst zullen komen. Zij kwam en nam haar kamelen en ging naar de binnenplaats, zette haar tenten op en zij zou daar blijven totdat zij overtuigd was. De meeste mensen zullen komen en misschien 5 minuten of 25 minuten blijven zitten. Zodra de evangelist of iemand anders iets zegt dat in tegenspraak is met wat men denkt dat haar of zijn geloofsbelijdenis zegt, gaat men naar buiten. Ziet u? Ze hebben zelfs geen manieren. Geen wonder dat zij deze generatie zal veroordelen. Zij kwam om te blijven tot zij overtuigd was. Ik kan me de eerste dienst of die morgen indenken, toen al de bezuinigen geklonken hadden, kwam voorganger Salomo naar buiten. Ze kan misschien helemaal achteraan gezeten hebben. Ze zei, nu zal ik zelf eens zien. En ik weet dat dat is wat Jehovah wordt verondersteld te zijn. Mensen kunnen iets beweren, maar ik zal het uitvinden. Ze ging dus daar die dag zitten en ze lette op. En ze zag iedereen op het podium komen. En ze zag dat die onderscheiding perfect was. Ten slotte, laten we zeggen, werd haar gebedskaart geroepen. Wat waarschijnlijk niet zo was, maar dat het haar tijd was om voor Salomo te komen. En de Bijbel zegt dat toen zij voor Salomo kwam te staan, God Salomo al haar geheimen liet weten. Er bleef niets verborgen. Toen werd het wonder aan haar verricht. Toen wendde zij zich om naar het gehoor en zei, al deze dingen die ik gehoord heb zijn waar en het is zelfs groter dan ik erover gehoord heb, zie? En er was geen leven meer in haar overgebleven. Haar adem was haar benomen, omdat hier een man was die haar niet kende, een vreemde, die de dingen openbaarde die zij wilde weten. Oh, en daar stond Jezus, die meer was dan Salomo. Hij was de volheid van de Godheid lichamelijk. Hij was de maagdelijk geboren Zoon van God. Hij hulde zich in hem en Jehovah zelf manifesteerde zich in het vlees. En hier stond hij in de volheid. En ze zeiden dat ze hem niet zouden geloven. Een grotere onderscheiding, zie. Hij was Salomo plus David plus heel de rest van hen. Hij was allemaal in hem. Al de profeten waren tezamen besloten in hem, 1 groter dan Salomo. En zelfs tot die dag toe, zei hij, als u die woorden tegen mij spreekt, zal ik u vergeven. Maar wanneer die Heilige Geest komt, zal het groter zijn dan het nu is. Met zwaarder oordeel. En hier staan wij vandaag en zien diezelfde God diezelfde dingen doen. Ik geloof dat zij op de dag des oordeels zal opstaan en deze generatie zal oordelen. Deze generatie. Omdat zij zich bekeerde en de boodschap geloofde die Salomo predikte en in God geloofde. Zij zag iets werkelijks. Weet u wat de moeite vandaag is? Er zijn mensen, vele mensen, bij de mensen die tot een kerk behoren en er gewoon naartoe gaan en een geloofsblijdenis hebben. Ziet u, ze hebben zoveel gezien wat vals was. Slechts zoveel standbeelden en zoveel wat grote fijne gebouwen betreft. Laten we nooit afdwalen in zo'n bevlieging. Zie, God woont niet in grote gebouwen. Hij woont in uw hart. Zie, God woont niet in intellectuele opleiding. Hij is er ver bij vandaan. Hij woont in nederigheid in uw hart. Hij woont in zijn woord. En zijn woord komt in uw hart en spreekt zichzelf uit en verklaart zich. Hij legt zijn eigen woord uit door u heen. Hij probeert iemand te vinden waar hij houvast op kan krijgen om te doen, om te tonen dat hij nog steeds God is, zie? En hij is het en zal dat doen. En hij, als hij slechts iemand kan krijgen tot wie hij kan spreken. Indien hij een andere vrouw met een bloedvloeiing kan krijgen, kan hij nog steeds hetzelfde spreken. Hij kan nog steeds hetzelfde doen, bekendmaken, verklaren. Wij zijn in de tegenwoordigheid van God en herkennen het niet. Het herinnert mij aan een verhaaltje. Ik kan het u misschien al verteld hebben, ik weet het niet. Ik zal het u nu vertellen. Zoals u alle weet, jaag ik op groot wild en ik was ginds in de noordelijke bossen. Ik ging daarboven jagen heel de tijd en ik had daar een vriend Bert Cole genaamd. Hij was een fijne jager,
ongeveer een behalve Indiaan. Ik hoefde me nooit zorgen over hem te maken. Hij zal niet verdwalen. En we waren werkelijk makkers, maar eigenlijk was dat de meest goddeloze man die ik ooit heb gezien. Hij had totaal geen hart. Het was gewoon een kleine reekhalve neer te schieten. Dat zijn kleine jonge herten. Gewoon om mij mijn beroerte te doen voelen. En hij zou zeggen, oh, jullie predikers zijn laf. Billy, je zou een goede jager zijn als je geen prediker was. Je bent te lafhartig. Ik zei, Bert, dat is niet laf. Nu, het is nodig om een reekhalf te doden als de wet het toelaat, staat. Abraham doodde een kalf en voedde het aan God. Het gaat niet om de grootte of het slacht ervan. Maar er is gewoon iets slechts mee. En hij zou die reekalveren schieten en gewoon lachen. En erom lachen omdat ik me er beroerd over voelde. Wel nu, hij deed dat. En in een bepaald jaar ging ik daar naar boven. En hij had zelf een fluitje uitgevonden waarop hij kon blazen. Alsof een klein reekalf om zijn mama roept, weet u. En dus zei hij, hey Billy, voor wij vanmorgen beginnen, wil ik iets tonen wat ik heb. En hij toonde het me. Ik zei, Bert, je zou toch zoiets niet willen gebruiken. Hij zei, oh, kom je tot jezelf. En een makker had ogen zoals een hagedis, zoals sommige van deze vrouwen die hun ogen proberen te verven. Weet u wel, dat, zoals dat. Weet u, hij keek me aan met die hagedisse ogen en ik zou bijna bang worden. Ik zei, Bert, doe dat niet. Hij zei, oh, jullie bange predikers. We waren dus, ik was die keer wat laat gekomen. En die noordelijke witstaartherten, uw grootoorhert, hier zal naar u toe komen lopen. Maar deze makkers niet, wanneer er ook maar op hen geschoten wordt, is hij, als u spreekt over Houdini, die een ontsnappingskunstenaar was, is hij een amateur vergeleken met hen. Het was dus laat en er was op hen geschoten en die herten verborgen zich, voeden zich s'nachts en bij maanlicht en legerden zich overdag. En we gingen helemaal naar boven tot de oude Jefferson Lodge, recht omhoog naar de Mount Washington. Er lag ongeveer een decimeter sneeuw op de grond. Het was goed om weer om sporen te volgen. Wij zagen zelfs nooit een spoor. Hij zei, wat denk je, Billy? Ik zei, je hebt ze hier in de buurt allemaal bang gemaakt met die oude machinegeweren waarmee jullie schieten. En zo gingen we verder naar een poosje en het was ongeveer 11:00. We droegen altijd een van die kleine thermosflessen bij ons voor warme chocolade. Indien men zich bezeert of zoiets, is een stimulatie met een sandwich. Het was dus ongeveer 11:00 of 11:30 veronderstel ik, terwijl we bij de opening kwamen ter grootte van deze arena hier of dit gebouw zonder bomen. En hij ging zo'n beetje zitten, zette zijn geweer tegen een boom en reikte achter zich en ik dacht dat hij naar een thermosfles greep. Ik dacht wel, we zullen gaan eten. Gewoonlijk gaan we naar de toppen van de bergen en daar eten daar. En dan gaat de een de ene richting op en de andere kant en komen dan terug en we kenden de weg in de buurt goed. En als we een hert schoten, dan hingen we het gewoon op en dan wisten we dat we elkaar zouden helpen om het op te halen. En ik dacht dus dat hij zijn lunch ging opeten, dat we zouden scheiden om elkaar bijna aan de boom te beginnen zwaren. Hij reikte er naar achteren en ik begon ook naar mijn thermosfles te grijpen. Ik schonk mijn chocolade in en begon alles zo klaar te maken. En hij haalde die kleine oude fluit uit zijn zak en blies er krachtig op. En hij keek opnieuw naar mij met die hagedisse ogen en blies op dat fluitje. En toen hij dat deed, verhief zich een heel grote hinde, of hij zo ver verwijderd als de lengte van dit gebouw. Indien nu sommige van onze zusters het misschien niet weten, de hinde is het moederhert. En ziet u, het fluitje deed een roepende baby na. En deze grote ree stond op. En precies om ongeveer 11:00 op de dag, ieder die herten jaagt weet dat het een slechte tijd is. Ze rustte dan. Ze stond dus op en keek rond. En ik kon haar net zo duidelijk zien. Hij keek weer naar mij en blies opnieuw. En in plaats van weg te lopen, liep zij gewoon rechtuit in die open plek. Nu, dat is ongewoon. Ze zullen dat niet doen. Iedere jager weet dat. Ze zullen dat gewoonlijk niet doen. Maar ze liep regelrecht daarheen. Waarom? Zij was een moeder. En dat was een jong. Zie, het is gewoon in haar geboren om een moeder te zijn. En dat jong. Bert keek naar beneden, trok die grendel naar achteren en laadde een 30.06 patroon. En hij was een scherpschutter. En ik zag dat hij aanlegde en ik wist dat hij haar trouwe hart met een 180 hagelschot zou doorschieten. En ik dacht, hoe kan je dat doen, Bert? Hoe kun je zo slecht zijn om dat moederhert daar precies uit te roepen en dan haar hart uit haar lijf te schieten, terwijl zij probeert haar jong te vinden? Hoe kun je zo wreed zijn om dat te doen? Ik dacht dat. En ik zag hem zo aanleggen en ik kon er niet naar kijken. Het was me gewoon te veel. Ik denk dat ik een hazard heb. Ik keerde dus mijn rug naartoe en ik dacht, God, hoe kan hij dat doen? Hoe kan een menselijk wezen zo gemeen zijn om dat te doen? Om gewoon dat arme, trouwe moederhart regelrecht uit haar te schieten. Nu, zij probeerde geen toneel te spelen. Zij maakte er geen show van. Ze was een moeder. Ze zag de jager en toen hij dat geweer richtte, maar liep ze weg? Nee. Haar jong was in moeilijkheden en ze probeerde haar jong te vinden. En ik draaide mijn rug ernaartoe, zoals ik zei, en zei bij mezelf, Heere God, hoe kan hij dat doen? Ik merkte het op en wachtte, maar het geweer ging niet af. En ik draaide me om en keek, en het geweer ging zo heen en weer. Hij kon het niet meer vasthouden. Hij keerde zich om, die grote oude hagedissen ogen waren veranderd. Tranen liepen langs zijn ogen. Hij gooide het geweer neer en zei, Billy, ik heb er genoeg van. Leid mij tot die Jezus waar jij over spreekt.
Precies daar, op die sneeuwbank, leidde ik hem tot Christus. Waarom? Hij zag iets echts. Hij zag iets waarachtigs. Als zij zwijgen, zullen de rotsen het uitroepen. Die moeder voerde niets op. Zij was een waarachtige moeder. Ongeacht of het een dood betekende of wat dan ook, zij stond recht in het gelaat van de dood, wetend dat die kogel elk moment haar hart zou kunnen doorboren. Maar zij was op zoek naar haar jong. Oh, als wij slechts zoveel christen konden zijn, als dat hert moeder was. Waarom? Zij was een moeder geboren. Ze was geboren om een moeder te zijn. Wij zijn geboren om het woord van God te geloven. We zijn geboren om Jezus Christus te geloven. Laten we onze hoofden buigen. Hoeveel hier zouden op dit moment met opgeheven hand willen zeggen, broeder Brennan, ik zou graag waarlijk dat soort christen willen zijn, zoals die kleine hinde een moeder was. Ik wilde dat mijn hart zo vol van Christus was, dat ik in het gezicht van wat dan ook zou kunnen staan en een echte christen zijn, evenzeer als dat hert moeder was. Dat is het soort ervaring dat ik wil. Wilt u dan uw hand opsteken? God zegen u, dat is fijn. God zegen u, zoveel overal. Ik ben zo dankbaar dat u nog steeds genoeg van iets echts in u hebt, wat zal maken dat u gelooft. Ziet u, wat als u niet geloofde? Wat zou er niet jammerlijk zijn om een ongelovige te zien in plaats waar hun harten zo hard zijn dat zij totaal niet kunnen geloven? Verdoemd, vergaan, verloren. Er niets over wetend en niet wetend in welk uur die dood misschien op de deur zou kunnen kloppen. U moet de eeuwigheid ingaan. Jezus zei, tenzij een mens wederom geboren is, zoveel christen wordt als dat hert een moeder was, zult u nooit God zien. Het is met u gedaan, ongeacht tot hoeveel kerken u toetreedt. Hij sprak tot een godsdienstig leider van die dag, Nicodemus, een 80 jaar oude man. Zei hem dat hij wederom geboren moest worden. Dat hij het soort christen moest worden, zoals dat hert daar een moeder was. Was er iemand die niet de handen omhoog stak, die werkelijk de tegenwoordigheid van God weet en herkent en zegt, ik weet dat ik verkeerd ben. Wanneer u beseft dat u verkeerd bent, herkent u de tegenwoordigheid van God. Maar wanneer u niet weet dat u verkeerd bent, zegt de Bijbel, gij zijt ellendig, in het tijdperk zou de kerk ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt zijn, en het niet weten. Denk eens aan een man of een vrouw die op straat was, ellendig, blind, arm, jammerlijk en naakt. En u kon hun zeggen dat zij naakt waren en zouden daar naar u luisteren, maar wat als zij naakt zijn en het niet willen geloven? Bedenk wat een verstandelijke toestand dat is. Wel, nu, dat is voor wat voor soort geestelijke toestand het is. Mensen zijn geestelijk blind, ellendig, jammerlijk. Naakt voor God. Zondaren die zichzelf proberen te bedekken achter de vijgenbladeren van een of andere denominatie en het niet weten. Wilt u uw hand opsteken voor iemand anders? God zegen u, dat is juist. De Heere zegen u. Voor u. Misschien bent u een vreemde hier, hebt u God nooit één ding zien doen, maar voor u iets ziet, zegt u toch, ik zal het accepteren op basis van het woord. Ik weet dat één groter dan Salomo hier is. De grote Heilige Geest van God is tegenwoordig. Ik bespeur hem, ik geloof hem. Ik zal mijn hand opsteken, ik ben een zondaar. Ik zal om redding vragen. Hemelse Vader, zegen deze mensen die hun handen omhoog hebben. We vragen dat uw barmhartigheid gegeven wordt aan degenen die zondaars zijn. Misschien dat zij tot een kerk behoren. Dat betekent nog niet dat het geen zondaars zijn. En zij staken hun handen omhoog. Zij willen gered zijn. Heer, er was iets bij hen. Zij herkenden de Heilige Geest daar. En zij herkenden dat het God was die tot hen sprak. Dat zij niet tot die ervaring hadden die ze zouden moeten hebben. En zij staken hun handen omhoog. U zei, hij die tot mij zal komen, zal ik geenszins uitwerpen. En ik weet dat het waar is. U zei in Johannes 5:24, die mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. En zal niet in het oordeel komen, maar is overgegaan van dood in leven. Hij die tot mij komt, zal ik eeuwig leven geven en hem opwekken ten jongste dagen. Dat zijn uw beloften, Vader. Ik eis elk van hen op. Misschien zijn er sommige christenen hier die door het leven proberen te wandelen en elke dag beter proberen te leven. En ze willen een ervaring van een betere wandel. En staken ook hun handen omhoog, Vader. Vader, ik bid dat u hen wilt zegenen. Mogen zij die algenoegzaamheid vanavond in Christus vinden, het woord vlees gemaakt onder hen. Sta toe, Heer. Ik draag hen aan u op, in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. God zegen u. En terwijl u heel stil zit, ziet u voor een ogenblik... Oh, ik ben 5 minuten over mijn tijd. Vergeef me. Ik bedoel niet zo lang te spreken. Ik zeg u. Laten we even een ogenblik wachten. Geef me gewoon nog even 5 minuten meer als u wilt. Hoeveel weten wat God was? We weten dat de Bijbel zei dat hij was en de Bijbel zegt hij is dezelfde. Gisteren, vandaag en voor eeuwig. Jezus zei in Johannes 14, vers 12. Hij die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Niet hij die schijn gelooft, maar hij die in mij gelooft. Is dat waar, mijn prediker, broeders? Dat is waar. Hoeveel Bijbellezers weten dat het waar is? Hemelen en aarde zullen voorbij gaan, maar zijn woorden kunnen niet falen. Hij beloofde dat. Nu, er zijn zonder twijfel zieke mensen daar onder u. Ik ken u helemaal niet, en om te bewijzen wat ik een poosje geleden zei, zoals de engel des Heren in de voorbije dagen... In de dagen van het verleden, Jezus zei, zoals het was in de dagen van Lot. Zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Kunt u zien waarover ik sprak? Over die mannen en die positie van heel de rest, de kerk die juist zit, kunt u het zien? Nu, ik ben er zeker van dat u tussen de regels leest over de dingen die ik niet uitspreek. U begrijpt wat ik bedoelde. Nu, als u mensen hier binnen die ziek en behoeftig bent... Ik ben... Welke reden heb ik om hier te zijn? Waarvoor zou ik hier staan als een misleider? Indien ik dat deed, dan is het tijd voor mij om... Ik begeer dat niet te leven. Dan niet te leven. Ik zou liever sterven. Ik zou liever naar buiten gaan en al het andere zijn dan een misleider. En wat zal God aan mij doen? En ik weet niet of ik de nacht zal doorkomen. Evenmin weet u het. Maar een misleider... Wat is het nut om een misleider te zijn wanneer u echt kunt zijn? Maar ziet u, het is zo vreemd voor u. Nu kijk, als ik beweer dat deze schriftplaatsen vervuld moeten worden, die ik gelezen heb en u de laatste 2 avonden heb getoond, wat Jezus was, wat zijn tegenwoordigheid nu is, en hij wordt verondersteld in de laatste dagen terug te keren door menselijk vlees, we weten dat, en zichzelf op dezelfde wijze te verklaren, we weten dat allemaal, zijn wij ons daarvan bewust, zeg amen, als het zo is. In orde, nu tot uw troost zeg ik dat dit tot u in zijn naam, hij is hier. Dezelfde God die neerkwam en met Abraham sprak en zijn rug naar de tent had gekeerd, waarin Sarah was en wist wat zij dacht. Hij zei hetzelfde toen hij hier kwam. Hij keek naar het gehoor en bemerkte wat er in hun hart was. Een vrouw raakte zijn kleed aan. Hij keek rond tot hij haar vond en vertelde het haar. Blinde Bartimaeus raakte zijn kleed aan toen hij riep, Gij zoon van David heb genade, toen hij op 200 meter stond van waar hij voorbij ging. En zijn geloof stopte de zoon van God op de weg en hij keerde zich om en zei, Breng hem hier. Kleine Zacchaeus, boven in de boom, verborg zich. Ook geloofde hij niet dat hij een profeet was. En Jezus kwam daar precies. Hij stond onder de boom, keek omhoog en zei, Zacchaeus, kom naar beneden. En noemde hem bij zijn naam. Toen Jezus had Petrus nooit gezien, toen Andreas hem er naartoe had gebracht. Toen hij hem zag komen, zei hij, uw naam is Simon. Gij zijt de zoon van Jonas. Hij zei hem zijn naam, vertelde hem wie hij was. Vertelde Nathanael wie hij was en wat hij gedaan had. Hij zei de vrouw in welke toestand zij was, wat haar moeite was, wat haar ziekte was. Dat is God, vrienden. Hoeveel geloven dat met heel hun hart en zeggen dat moet God zijn? Hoeveel van u hier binnen weten dat ik niet 1 ding over u weet? Steek uw hand op en zeg gewoon, ik weet dat die man niet 1 ding over mij weet. Hij is gewoon een man. Dat is wat ik ben. Gewoon uw broeder. Ik ben hier om te proberen u te helpen. Maar ik verklaar het. Hoeveel hebben mijn boek gelezen en zo? Weet het? U gelooft dat dat de waarheid is? Dit zijn de laatste dagen. En nu, de Heere Jezus, helpen ons. En als hij vanavond zou komen en laat niet 1 van u bewegen, blijf precies op uw zitplaatsen waar u bent en geloof en de Heere Jezus zal komen en deze dingen bevestigen die hij gezegd heeft, deze dingen die hij beloofde, als hij zal bevestigen dat zij de waarheid zijn, zult u dan in hem geloven? Amen. Geloof. Hemelse Vader, nu, ik heb over u gesproken wat u was, wat u bent, wilt u nu op het toneel komen? En wat die mensen betreft die daar in het gehoor zitten en volslagen vreemden zijn, wilt u uzelf aan ons bekendmaken, Heer, opdat wij zouden weten en herkennen dat deze schriften vervuld zijn, dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwig, en dat we leven in de laatste dagen, zoals hij zei dat hij zichzelf zou openbaren in de laatste dagen, zoals hij deed te Sodom.
Voor de beloofde zoon bij Abraham arriveerde, wel aan Abrahams koninklijke zaad, dat uitkijkt naar de koninklijke zaad, zoon, zou hetzelfde gebeuren. En let zelfs op de locatie, de tijd, de namen. Alles is perfect in lijn, Vader. Help ons, bidden wij, in de naam van Jezus Christus. Amen. Nu, ik wil dat u bidt, elk van u. Wat er ook verkeerd is, vraag het hem gewoon. Nu, hij is de hoge priester, tussen haakjes. Hoeveel predikers zijn er in het gebouw? Steek uw hand omhoog, overal. Ik denk dat het er 30 of 40 zijn. Nu, hoeveel van u weten dit, dat het boek Hebreeën, het Nieuwe Testament, ons zegt dat Jezus Christus nu de hoge priester is, die aangeraakt kan worden door het voelen van onze zwakheden. Zou u uw handen willen opsteken en zeggen, ik weet dat de waarheid is, de Bijbel zegt het. Dat is juist in orde. En als hij dan de hoge priester is, dan is hij dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Als u hem dan vanavond aanraakt, zou hij handelen zoals hij daarin steed. Is dat juist? Zoals hij gisteren deed. Wel nu, toen die vrouw zijn kleed aanraakte, dan zegt u, oh, als ik maar het kon, uw geloof raakt het aan. Hij voelde het nooit fysiek, het was het geloof van de vrouw die het kleed aanraakte. Uw geloof kan hem nu aanraken, gelooft u dat? Als Gods woord dan gemanifesteerd is, zal hij datzelfde openbaren en tonen. Gelooft u dat met heel uw hart? In orde. Nu, vertrouw hem gewoon, geloof hem. Twijfel niet, maar heb geloof in God, dat hij het zal doen. Iemand aan deze kant, bid gewoon. En geloof met heel uw hart. Dan iemand in deze richting. En als God één of twee mensen zal geven, dan dat u weet dat het onfeilbaar is, hoeveel van u zullen dan geloven dat wij zijn tegenwoordigheid herkennen? Dan is dat alles wat nodig is. Dat is al wat nodig is. Dame die daar precies zit en daar naar me kijkt en lijdt aan een hartkwaal. Gelooft u dat God het hart zal genezen en u gezond zal maken? U hebt een hartkwaal, als dat juist is, steek uw hand omhoog. Ben ik een vreemde voor u die u niet kent? Maar dat is de waarheid. In orde, uw dame, de grijsharige dame die daar zit. Zie? In orde. De dame in het groen, u stak daar uw hand omhoog, opdat uw kwaal is artritis. Gelooft u dat God u gezond zal maken? U met artritis? Als dat juist is, steek uw hand omhoog. Ziet u, het gebeurt gewoon. En nu iets kwam over u, nietwaar? Ziet u, dat licht. Hoeveel zagen ooit de foto van het licht? Daar hing het. Precies boven de vrouw. Plotseling kwam een echt liefelijk gevoel over u. Dat is wat het deed, zie. God zegende u. Genas u. Maakte u gezond. Gelooft u het? Gelooft u dat hij weet wat er verkeerd met u is? Alleen hij kan u genezen. Dat is een donkere schaduw, epilepsie. Als dat juist is, steek uw hand omhoog, jonge dame. U denkt een beetje anders dan u enkele minuten geleden dacht, nietwaar? Amen. Ziet u, toen ik die oproep stopte waarvoor ik dat deed, het was voor u. Daarvoor was het. Nu, als u met heel uw hart zult geloven, zullen die aanvallen u verlaten. Zult u het accepteren en het geloven met heel uw hart? God zegen u. Ga geloof het. Deze dame die daar precies zit, die aan een maagkwaal leidt, gelooft u dat God u gezond zal maken? Precies hier aan het einde. Gelooft u dat God u zal genezen, u gezond zal maken van die maagkwaal? Gelooft, accepteert het? In orde, God zegen u. Ik ben een volslagen vreemde voor de vrouw. Ik ken haar niet, ze is gewoon een vrouw die daar zit. Maar God kent haar. Nu, gelooft u dat met heel uw hart? In orde. Heb geloof. Gewoon geloof. De dame die hier zit aan het einde, leidt aan een galblaaskwaal. U hebt galstenen, lieve gezegd. Het kwelt u. Als dat juist is, steek uw hand omhoog. Ik ben een totale vreemde voor u als het juist is. Een dame die net naast u zit, zij leidt ook. Zie? Kunt u dat licht niet zien dat over die vrouw hangt? De dame heeft een nierkwaal. Juist, ze heeft een urinevergiftiging in haar nieren. Dat is juist, steek uw hand omhoog. De dame die u toen aanraakte leidt aan een zenuwkwaal. U bent beide vreemden. U bent niet van hier, dat is juist. Niet waar? U bent van Iowa. U komt uit de stad Des Moines. Mooi niet. Dat is juist niet waar. Gelooft u dat God mij kan zeggen wat uw naam is, zoals hij dat bij Petrus deed, als u met heel uw hart zult geloven, uw naam is mevrouw Wolf. Dat is juist. Steek uw hand omhoog. In orde, ga nu genezen terug. Jezus Christus maakt u gezond. Herkent u zijn tegenwoordigheid? Weet u dat hij hier is? Wilt u dan nu niet elkaar de handen opleggen, terwijl de Heilige Geest op u is? Dat is de Heilige Geest op u. Ieder van u nu kan nu genezen worden, als u het gewoon zult geloven. Gelooft u het met heel uw hart? Hemelse Vader, er is nu niets overgebleven dan geloof. Wij verwerpen nu alle duisternis. Zoals ik zei bij het begin, wanneer de opwekking zoals de golf naar beneden komt op het water, om het te beroeren, om het ongeloof eruit te nemen. Terwijl nu de Heilige Geest heen en weer golft door de mensen hier. Mogen alle ongeloof weggenomen en mogen de kracht van God almachtig elke leider vanavond bevrijden. Amen. Ik bestraf de duivel, Satan. Je bent niets dan een bluf. En je bent hier onder de mensen tentoongesteld door het schriftuurlijk bewijs van de levende opgestaande Jezus. Ik beveel je door de levende God. Kom uit van deze mensen en laat hen los voor de glorie van God. Alle die uw genezing accepteren, staan nu op en zeggen, ik geloof het echt. Ongeacht wat er gebeurt, hoe lang het duurt, ik weet toch dat ik geloof gezond zal worden. Ik aanvaard het met mijn hele hart. Steek nu uw hand omhoog. Dank u, Heer. Prijs de Heer. Dat is juist. Geef hem lofprijs. Steek nu uw hand omhoog en prijs hem voor uw genezing. Zoals u het in uw kerk doet. Broeder.